Het is fijn om het woord van God vandaag met jullie te mogen delen. Thomas à Kempis, een monnik uit de 15e eeuw, die bij de broeders van het gemene leven hoorde. Dat betekent niet dat dat gemene monniken waren, maar die leefden gemeenzaam met elkaar. Schrijft het volgende. Laat alle leraren zwijgen. Laat alle schepselen stil zijn voor uw aangezicht. Spreekt gij tot mij, gij alleen. Hij wilde alleen Jezus horen spreken. Hij wilde luisteren naar wat Jezus te zeggen had. En hoe zit dat met ons? Hoe zit dat bij ons? Wij zijn druk met allerlei zaken en die houden ons dusdanig bezig dat het soms moeilijk is om je te concentreren in je stille tijd. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar als je stille tijd houdt, dan kan zomaar je gedachten naar heel andere dingen afdwalen. Het kan zijn dat je bezig bent met je huis of zo en zit daar aan te denken, of als je een opleiding doet, dat je met je huiswerk bezig bent in je hoofd. Er zijn genoeg dingen die ons afleiden. En hem dan horen spreken is dan haast onmogelijk. Ik weet niet, is dat herkenbaar? Ja, hè, dat dingen komen soms zomaar in dat gesprek binnenfietsen, zeg maar. Het gesprek wat je met God hebt. Toch heb ik een verlangen daarnaar om Jezus te horen. En ik denk dat we allemaal, wij die hier zitten in ieder geval, allemaal dat verlangen hebben om hem te horen spreken. Maar met onze stille tijd, en al gaat dat niet perfect, zijn we wel in gebed. En soms menen we wat te horen van God. Hè? En dat kan zijn doordat je een stuk uit de Bijbel leest, of misschien uit een boek. Ik weet niet hoe je stille tijd houdt. Sommigen luisteren naar muziek, daardoor kan je ook God horen spreken. En soms gewoon diep in het hart. En dan is het natuurlijk de vraag van, luisteren we dan wel? Want luisteren is toch meer dan iets horen. Het betekent toch ook iets in je opnemen, aanvaarden. Ook als het naar ons begrip niet klopt of voorbij de fijngrens gaat. Wij evangelisten hebben een fijngrens. Hè? Als het niet meer fijn is, dan is het niet van de Heer. Dat kan nooit, dat hoor je nog wel eens. Hè? Maar wat nou als Jezus iets zegt tegen ons wat voorbij die fijngrens gaat? Jezus Christus kan op een onverwachte manier, als het ware, inbreken in ons leven. En soms doet hij dat met en soms doet hij dat zonder woorden. En de vraag is, wat doet dat bij je? Tijdens zijn leven hier op aarde reisde Jezus op een gegeven moment van Jeruzalem door Samaria. En hij ontmoet daar een vrouw. Raakt met haar in gesprek en het hele stadje waar zij woont staat even later op zijn kop. En dan staat er het volgende in Johannes 4 vers 39 tot en met 42. En als je je Bijbel mee hebt of je hebt je smartphone openstaan, hou hem bij dit hoofdstuk, want ik kom terug op een aantal versen eruit. Johannes 4 vanaf vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem, door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, we geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt. We hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Als Jezus onderweg gaat, kiest hij niet de meest logische weg. Allereerst gaat hij weg bij de mensen met het goede geloof. Dat kun je lezen in vers 3 en 4 van dit hoofdstuk. De fariseeën in Jeruzalem waren de meest nauwe en meest getrouwe gelovigen in die dagen. Maar omdat bekend wordt dat Jezus meer volgelingen maakt dan Johannes de Doper en ook meer doopt, besluit Jezus te vertrekken. Daar waar iedere echte prediker zou zorgen dat zijn vermaardheid een boost zou krijgen door veel onder gelovigen te verkeren en de leiders daarvan als vrienden te hebben. Met andere woorden, je dus in de goede kringen te begeven. Daar kiest Jezus ervoor om weg te gaan. Hij gaat een andere kant op. Hij vertrekt. En dat is niet logisch. En hij neemt ook niet de meest logische weg. De meest logische weg was van Jeruzalem rechtstreeks omhoog naar Galilea. Nee, dat was helemaal niet de meest logische weg. De meest logische weg was via de overkant van de Jordaan. Want die Samaritanen, dat waren niet de juiste gelovigen. Dat waren halve Joden en dat klopte niet helemaal. En een goede gelovige Jood, die ging met een omweg aan de overkant van de Jordaan. Ging hij langs de Jordaan en dan weer terug, zeg maar, onder het meer van Galilea door, richting Galilea. Dat deed een goede gelovige Jood. En Jezus, hij gaat rechtstreeks. Hij gaat door een buurt die niet zo goed bekend stond, zeg maar. De meest onpopulaire omgeving. En omdat Jezus, naast dat hij 100% God, ook 100% mens is, wordt hij op een gegeven moment moe van al dat gewandel wat ze doen. En rond het middaguur, op het heetst van de dag, gaat hij bij de bron zitten die ooit door aartsvader Jacob was gegraven. En lekker rustig, zo buiten een stadje ook. Op een moment dat niemand daar water kon putten, want het is veel te heet. En de discipelen zijn naar de stad gegaan om de boodschappen te halen. En Jezus zit daar lekker uit te rusten. En dan komt er een Samaritaanse vrouw uit het stadje Sichar om water te putten. En weer doet Jezus iets wat niet logisch is. Hij gaat met haar in gesprek. Terwijl dit een type was die driedubbel was afgekeurd door de omgeving. En misschien ook wel in onze tijd door ons. Ten eerste, ze was Samaritaanse. En je kan lezen in vers 9 van het hoofdstuk. Samaritanen gaan niet, of Joden gaan niet om met Samaritanen in ieder geval. Jezus was Jood. Normaal gesproken ging een Jood dat niet doen. En wat doet hij? Hij gaat in gesprek met een Samaritaanse. Het tweede is dat ze vrouw was. Moet je eens lezen wat er staat in vers 27. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? Vrouwen werden als minder gezien. Die kregen geen onderwijs. Bijvoorbeeld in die dagen ook niet bij de Romeinen en de Grieken. Het gebeurde gewoon niet. Ja, uitzonderingen daar gelaten. En is hij met een vrouw in gesprek. En het derde punt waarop ze werd, ja, eigenlijk werd afgekeurd, was dat ze 5 keer gescheiden was. En ze had nu een 6e man. En Jezus zegt tegen hem, ja, dat is niet echt je man, hè. Die relatie stelt eigenlijk niks voor. Misschien leef je onder één dak, maar voor de rest is het één grote puinhoop, hè. 6 maal een man die geen man eigenlijk voor de was. 6 maal afgewezen. En 6 is voor de Hebreërs ook het getal van de mens van de imperfectie. 7 is perfectie. 6 is imperfectie. Dit was een imperfecte vrouw. Van zo iemand stelt Jezus zich afhankelijk. Want hij zegt, geef mij wat te drinken. Deze imperfecte vrouw met haar geschiedenis. En hij, een vrome rabbi, zeg maar, vraagt van, joh, ik heb dorst, ik heb geen emmer bij me, er is hier een put, maar kan je me helpen? Ik heb wat water nodig. Wie doet nou zoiets als je goed gelovig bent? Je kan er meteen een flink vaste tegenaan gooien, dan ben je nog geloviger. Zelfs geen water drinken. Nee. Jezus stelt zich afhankelijk. En wij, wat doen wij? Als wij in een vergelijkbare situatie komen met imperfecte mensen. Weet je, ik houd van logisch redeneren, maar dit is niet logisch. Jezus kiest soms zomaar de meest onlogische manier om met iemand in contact te komen. En dan gaat het ook over het onbegrip dat wij als mens hebben van Gods werk. Hoewel de vrouw getekend was door het leven, was er wel een bepaald religieus besef bij haar. Zij had ook een mening over de ware gelovigen. Als Jezus haar aanspreekt over het feit dat hij haar levend water kan geven, verstaat ze dat niet symbolisch, maar letterlijk. Hoe kan Jezus zonder emmer goed, gezond, levend water geven? En dan zegt zij het volgende in vers 12. U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelfs nog uit gedronken. Zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Dat was haar religieus besef. Wij hebben vader Jacob. De ware gelovige drinkt volgens haar uit wat de voorvader Jacob heeft gegeven. En natuurlijk bij de juiste gemeenschap te sigar. Zo, op deze manier, hoewel ze er eigenlijk niet bij hoorde bij het stadje, hoort ze er toch een beetje bij. Bij de juiste club gelovigen. En Jezus antwoordt en haar reactie daarop toont dat ze geen begrip heeft voor wat Gods werk is. Vers 13 tot en met 15. Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef me dat water, Heer, zei de vrouw, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Hoe luister je naar wat Jezus te zeggen heeft? Hoor je hem wel, maar luister je misschien niet? Jezus heeft het over eeuwig leven. En de vrouw heeft het over niet meer helemaal naar de bron toe lopen op het heetst van de dag, waardoor ze lekker iedereen kon ontwijken van de stad en niet over haar geroddeld en dat ze dat niet merkte, weet je wel. En op die manier zeg maar water ophalen, dat zou dan stoppen. Als zij de dag zei van, als ik dat water van Jezus heb, nou dat lijkt er wel wat. Er is onbegrip bij de vrouw over wie Jezus is, wie hij representeert en wat Gods werk door hem heen is. Maar Jezus heeft alle begrip met en geduld voor haar. En het bijzondere is, zij komt daardoor tot geloof. Het begrip en geduld voor Jezus, wat eigenlijk tussen deze regels door te lezen is, daardoor komt zij tot geloof. Hij weet alles van me en houdt contact met me. En dan kan je denken van, nou oké, dit was een Samaritaanse vrouw, half Joods, weet je wel, en het leven had ze niet helemaal op orde. Het is logisch dat ze niet zoveel van Gods werk begrijpt. Maar dat was er ook bij zijn discipelen. Die komen terug van het boodschappen doen met een Albert Heijn tasje in de hand. En dan komen ze bij Jezus en zeggen het volgende. En dat vind ik zo'n bijzondere opmerking. Vers 31 tot en met 43. Rabbi, midden in vers 31. Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben, zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Ook die mannen die al een hele tijd met hem onderweg waren, echt, ze waren al een hele tijd met Jezus onderweg, weten niet wat Jezus zegt. Ze horen hem wel, maar ze luisteren niet echt. Ze begrijpen hem niet. Ze kennen het voedsel van Jezus Christus nog niet en luisteren niet goed naar hem, hoewel ze hem wel horen. Het voedsel van Jezus is de wil van de hemelse Vader doen en zijn Vaders werk voltooien. Jezus heeft het niet over levend water, dus eeuwig leven, zeg maar. Maar hij heeft het over discipelen waarvoor hij hun voedsel is. En je zou het misschien ook kunnen uitbreiden voor wie hij ook hun drinken is. Je ziet eigenlijk al een beetje het avondmaal erin terug. Jezus is in dit hele verhaal voedsel en drinken voor de mensen. Het gaat over discipelen. En dat lees je dan verder op, die ook in zijn voetsporen treden. En dat kan zaaien of maaien zijn. Lees het hoofdstuk maar verder door. Hebben wij daar soms ook begrip over? Daar kunnen we ook onbegrip over hebben. Hè? Want we willen toch allemaal eigenlijk wel maaien. We willen oogsten. We willen mensen tot bekering zien komen. En binnenhalen. En zaaien, dat is dat lastige werk wat je doet van tevoren. En als je dat op het land doet, ja, dan moet je een tijdje wachten voordat er wat te oogsten valt. Hè? Onze taak hangt af van wat voor werk God geeft. Onze taak hangt af van wat voor werk God geeft. En dat kan zaaien of maaien zijn. En daarmee komen we bij de essentie van het getuigenis. Veel Samaritanen kwamen tot geloof door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van mij. En als ik dat lees, denk ik van ja en? Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat Jezus zonder enige natuurlijke voorkennis alles van die vrouw weet. Dat is bijzonder. Maar misschien is er een verband tussen alles weten en haar ook accepteren. Hij ging met haar om, ook al wist hij van haar afkomst en persoonlijke geschiedenis. Kennis van wie ze was en hem niet alleen horen, maar ook naar hem luisteren, bracht geloof en enthousiasme in haar leven voor Jezus. Haar getuigenis overtuigt. Velen kwamen tot geloof. Er staat trouwens niet alle, hè? Velen kwamen tot geloof. En waar de mensen in Jeruzalem die het allemaal zo goed wisten, hè, die het juiste geloof hadden en Jezus niet vragen om te blijven, gingen de Samaritaanse bekeerlingen naar Jezus toe en vragen hem om te blijven. En hij doet dat. Hij doet het. Bij die mensen die gemeden worden door alle Joden. Hij blijft bij ze. En weet je, dat is Jezus. Hij wil je ontmoeten. Hij wil mensen ontmoeten. Maar wil jij hem ook ontmoeten? Of je nu wel of niet gelooft, wil je hem ontmoeten? Ben jij van Jeruzalem of ben je van Sichar? Die uit Sichar wilden niet alleen van Jezus horen. Ze wilden naar Jezus luisteren. Daar tijd voor nemen. Hij had woorden van leven zoals Petrus zegt dat later. U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En er komen meer bekeringen. Omdat ze Jezus echt gehoord hebben en weten dat hij de redder van de wereld is, zelfs van Samaritanen. Nou, misschien ben je zelf wel een Samaritaan. Jezus is geïnteresseerd in je. Het getuigenis van een door het leven getekende vrouw was essentieel voor een opwekking in het stadje Sichar. Wat is jouw verhaal? Wat mensen naar het verhaal van Jezus kan leiden. De Samaritaanse vrouw had geluisterd naar Jezus. En dat had een positief effect. En we hebben toch allemaal het verlangen Jezus te horen spreken. Maar luisteren we dan wel? Jezus Christus kan op een onverwachte manier inbreken in ons leven. En de vraag is, wat doet dat bij je? Want Jezus kiest soms de meest onlogische manier voor contact. En dan komen we ook bij dat onbegrip wat wij als mens kunnen hebben over Gods werk. In Jezus voetsporen gaan kan betekenen zaaien of maaien. Nou, wat is het werk dat God jou te geven geeft? En dan komen we bij de essentie van het getuigenis. Jezus wil mensen ontmoeten. Maar het diepste zit daar die vraag achter, wil jij Jezus ontmoeten? En je kan zeggen van nou, ik heb hem ooit ontmoet in mijn leven, maar wil je hem opnieuw ontmoeten? Wil je opnieuw naar hem luisteren, naar wat hij te zeggen heeft? Want hij heeft woorden van eeuwig leven. In de cacofonie van geluid en overtuigingen in deze wereld is het soms lastig om een bepaalde stilte te ervaren, zodat je kan gaan luisteren naar wat Jezus Christus je te vertellen heeft. Onze persoonlijke geschiedenis kan een blokkade zijn om goed te horen, maar sta even stil voor een ontmoeting met Jezus, want hij wil jou ontmoeten. En als je hem dan ontmoet, luister dan naar Jezus. Ik bedoel dus dat je hem niet alleen hoort, maar dat je ook werkelijk luistert. Daar hebben we als mens nogal eens moeite mee. Ik wil het hierbij houden. Ik wil met jullie bidden. Heer Jezus, u hebt ooit de meest onlogische weg via Samaria genomen. De meest onlogische ontmoeting gehad met een vrouw die ook misschien in onze tijd wel op 3 manieren afgekeurd zou worden. En u zegt soms op de meest onlogische manieren dingen over uzelf, dat u ons drinken bent en ons eten bent. En dat u uw voedsel de wil van de Vader doen is en dat dat, als wij in uw voetsporen gaan, ook ons voedsel zal zijn. En Heer, dan ontmoeten we u. U die u zelf als voedsel hebt gegeven. Voor onze harten, voor onze zielen. En dan gaat u spreken, Heer. En Heer, we belijden dat het soms zo moeilijk is voor ons om dan te blijven luisteren en werkelijk stil te worden. En soms lukt het wel, maar vaak ook niet. Maar we verlangen ernaar, Heer, dat u spreekt in ons hart, in ons leven en hier in deze gemeente. En dat we u werkelijk horen. Met alle ruis van de wereld even stil is. En als u gaat spreken, Heer, dan zijn er zomaar woorden van eeuwig leven. Wat geweldig. En dank u wel daarvoor, Heer. Amen.